Er wordt voor u voorgelezen de brieven van J.C. Philpott. Die zijn uitgegeven in het boek Levensbijzonderheden en Brieven. In 1977 uitgegeven door uitgeverij Stud te Reisen. Het is een aanzienlijk aantal brieven, een kleine 300. Voorin staat de levensbijzonderheden, oftewel een levensschets van Philpott, welke al eerder is voorgelezen. Voorin staat ook een bericht voor de lezers van de weduwe van Philpott, Sarah Louise, die ze heeft geschreven op 14 augustus 1871 te Croydon. We beginnen met deze inleiding. Ik voel dat ik dit werk, uw kennismaking, niet kan aanbevelen zonder enkele woorden van een verklaring en een verontschuldiging vooraf te laten gaan. Niet omdat de brieven van Wijlen, mijn dierbare echtgenoot, daarvan ben ik zeker, het een of het ander behoeven, maar ten behoeve van wat ik tot de samenstelling en de uitgave daarvan meewerkte. Bezorgd als ik was dat zulke een rijke mijn van bevinding en nuttige leringen als de volgende brieven behelzen, niet geheel voor Gods kerk zou verloren gaan, was ik bij de aanvang toch bepaald ongezind om tot hun uitgave mee te werken. En het was eindelijk op het uitdrukkelijke verzoek van vele van de innigste vrienden van mijn waarde man, en niet dan nadat ik vele vruchteloze pogingen had aangewend om mij van die last te ontslaan, dat ik er ten laatste toch toe overging. Mijn onervarenheid, en ik mag er wel bijvoegen mijn onbevoegdheid bewust, nam ik het onder menigerlei twijfels en vrezen ter hand, heb het te midden van een grote bezorgdheid en moeilijke beletselen voortgezet. En onder veelvuldige twijfels werp ik het nu uit op de wateren. Doch van het aanvang af heeft een genadig God talloze vrienden verwekt, die door milde bijdragen, door vriendelijke raad en onderwijs, en door hun bereidheid in het toezenden van alle brieven, mijn last uitwendig zeer hebben verlicht. En waarlijk, buiten zulke hulp zou het duidelijk geworden zijn dat deze arbeid te veel was voor mijn ongeoefende krachten. Evenwel ben ik er ook nog te zeer van het gebrekkige van het werk overtuigd, en ik voel dat het bericht van het leven en de arbeid van mijn dierbare echtgenoot zeer onvolkomen is, en dat de verzameling van de brieven velen behelzen als van geen belang voor de lezer in het algemeen, die achterwege gelaten konden zijn en niet altijd zijn beste briefwisseling bevatten, en dat voorts het gehele misslagen aankleeft, die ik met de meest mogelijke zorg niet heb kunnen vermijden. Een beginsel, en ik geloof dat het het ware is, heeft mij in en door dat alles geleid. En misschien zou het tegen enige gebreken opwegen. Ik heb getracht onze waarde afgestorven vriend te schetsen, voornamelijk door wat hij achtergelaten heeft, of, om zijn eigen woorden te gebruiken, ik geef slechts de draad om er de parelen aan te rijgen. En aangezien hij zelden sprak van zijn eigen daden en schier nooit van zijn eigen gewaarwordingen, ondervond ik ontzaggelijk veel moeilijkheden in deze arbeid. Mij kwam verkieselijk voor om de brieven onveranderd te geven, en verzeker mij dat de belangstellende lezer, die daarin het spoor vindt van een ziel die opwast in de genade, ook een rijke oogst van nuttige lessen zal vinden, en enkele kostbare halmen van de christelijke bevinding zal inzamelen. Niet tegenstaande al de feilen en de gebreken die dit werk ontsieren, veroorzaakt door gebrek aan oordeel en ervaring, vertrouw ik toch volkomen dat het behelst het reine goud van het koninkrijk, en als zodanig zal de Heere het zegenen en toepassen aan de harten van zijn lezers. Hem zij alle heerlijkheid. Mijn zeer oprechte dank komt de heer William Clayton Clayton van Hampton Court toe voor zijn onwaardeerbare hulp in het nazien van de proeven en aan de vele geliefde vrienden die zich bereid hebben getoond tot het aanbrengen van brieven en mij met raad en bemoediging bijstonden in mijn moeilijke onderneming. Ik ben, waarde vrienden, uw zeer getrouwe Sarah Louise Philpott, Croydon, 14 augustus 1871. Philpott is overleden in december 1869, dus anderhalf jaar na zijn sterven. Beginnen we nu met het voorlezen van de eerste brief. De eerste brief is van vrij in het begin van 1834. En de laatste is van tot kort voor zijn sterven. De uitgave van Stuut is ook enigszins herzien uitgegeven door Boekhandel de Roo in 2012. En het voorlezen van de brieven doe ik uit die uitgave. Volgt dan nu brief 1, gericht aan de heer Joseph Perry. In 19 april 1834, Joseph Perry was de diaken van Ellington, waar Philpott veel verbleef, nadat hij de staatskerk had verlaten en net enigszins daarvoor. Hij schrijft hem vanuit Stethampton, de gemeente van de staatskerk waar hij toen stond. Mijn lieve heer Perry, onze vriend Tiptaft, William Tiptaft, deelde mij enige dagen geleden het een en ander mee aangaande zijn bezoek te Ellington en dat u graag iets van mij zou willen horen. Mijn gemoed is zo duister, onwetend en verward, dat, zo ik u een beschouwing zou geven van hetgeen daarbinnen omgaat, het u niet zeer aangenaam of verdelig zou wezen. Toen ik u voor het eerst ontmoette, samen op het kerkhof staande, oordeelde ik over mijzelf dat ik meer van de duistere dan van de lichtzijde van de godsdienst wist. En ik voel dat het nog zo is. Ik kan niet, gelijk zoveel beleiders doen, mijzelf vleugels aanschaffen om, wanneer het mij behaagt, tot de derde hemel op te vliegen, nog een vuur te ontsteken en daar rondomheen gaand om mij te verwarmen met zijn spranken en te wandelen in zijn licht. Ik vind mij genoodzaakt tot de betuiging te komen. Ziet, hij besluit iemand en er zal niet open gedaan worden. Als hij het aangezicht verbergt, wie zal hem dan aanschouwen? Sommigen van onze beleiders hier kunnen altijd aan de belofte vasthouden. En hun geloof is zo krachtig, dat ze twijfelen nog vrezen. Maar dit is een godsdienst waartoe ik niet komen kan. En wanneer ik zie dat hun geloof het werk van mensen is en een gewrocht des vleeses, dan moet ik hun bekennen dat ik het nog meer met mijn ongeloof dan met hun geloof houd. Ik beweer daarmee niet dat ongeloof en duisternis goede dingen zijn. maar zij leren mij te verstaan wat weinigen in onze dagen erkennen, dat het geloof een gave van God is. En ook weet ik dat het gevoelig besef van onze eigen hulpeloosheid en ongeloof, de noodzakelijke, ja, de enige toebereiding van de ziel is voor de innerlijke openbaring van Christus. Wij hebben in onze tijd maar al te veel geestelijke dieven en leugenaars. Eerst verkrijgen ze hun verzekering door over de muur heen te klimmen, en dan beroemen zij zichzelf over een valse gift, die, gelijk Salomo zegt, gelijk wolken en wind is waar geen regen bij is. Dat is, zij vertonen alle schijn om onze zielen te bewateren en drijven dan over zonder een enkele druppel te geven. Mocht de Heer ons voor zulke godsdienst bewaren, het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedige, dan roof te delen met de hoovaardigen. Het is beter te klagen en te treuren over een hart vol ongeloof en verdorvenheid, dan onszelf een belofte toe te eigenen die de Heere ons niet toepast. Velen verzekeren ons dat ze geloven, en ze zeggen, gij gaat ledig, u bent werkloos. Die nooit geweest zijn in de ijzeren oven, nog komen uit de diepte van de mesthoop. Ik geloof dat zij, die zich in waarheid en geestelijk in de Heere verblijden, slechts weinigen zijn, en dat hun bevinding zeer afgewisseld wordt met tijden van donkerheid en benauwdheid. En wat betreft die godsdienst, welke ons tot blijdschap verplicht, omdat de gelovigen in de Bijbel opgewekt worden, zich altijd te verblijden, hij riekt mij te veel naar de kracht des vleeses en de vrije wil, in plaats van naar Gods werk. Ik heb behoefte aan de godsdienst des Heilige Geestes. Ik weet niets dan wat Hij mij leert. Ik voel niets dan wat Hij in mij werkt. Ik geloof niets dan wat Hij mij vertoont. Ik treur alleen dan wanneer Hij de rots slaat. En ik verheug mij dan alleen wanneer Hij de zaligmaker openbaart. Ik durf niet te zeggen dat ik dit alles bereik, maar deze godsdienst beleid ik, en naar deze zoek ik, en deze godsdienst preek ik. En indien de gezegende geest niet in en met mij werkt, dan val ik terug in al de duisterheid, ongeloof, aardsgezindheid, ijdelheid, zorgeloosheid, ongelovigheid en hulpeloosheid van mijn Adamsnatuur. De godsdienst is een bovennatuurlijke en verborgen zaak. Hij is in zijn wezen voor ons verborgen, gelijk God zelf, die een ontoegankelijk licht bewoont, totdat God hem aan ons openbaart. Het is het werk des Heilige Geestes, van het eerste tot het laatste. En geen tekst is meer waar dan deze. Niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die de Zoon wil openbaren. Hij zal genadig zijn wie Hij zal genadig zijn, en Hij zal zich ontfermen over wie Hij zich zal ontfermen. En deze beweldadigde, en deze alleen, kennen de enige waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. En die gelukkige zielen welke aldus bevindelijk onderwezen worden door de Heilige Geest en door Hem in gemeenschap gebracht met de Vader en de Zoon, zullen voor eeuwig de drie enige Jehovah genieten, terwijl beleiders hoog en laag, leerstelligen en praktikalen, Calvinisten en Arminianen voor eeuwig zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. Een mens, zo ondervindelijk onderwezen, zal ootmoedig en nederig zijn, zal ras zijn om te horen en traag om te spreken, zal teder van conscientie en deelgenoot van een goddelijke vrees zijn, zal veel meer zoeken goden dan mensen te behagen en veel liever 5 minuten met God verkeren dan een uur samenspreken met een opgeblazen beleider. Deze godsdienst is mijn zoeken en jagen, hoe verder ik er af mag wezen, en geen andere zal mij ooit voldoen en genoeg zijn. Ik kan niet zeggen dat ik sinds mijn laatste schrijven meer overhel om mijn post hier te verlaten. Inderdaad, zolang ik met toegenegenheid word gehoord en ik niet verplicht word iets te doen tegen mijn overtuiging in, kan ik niet vertrekken, tenzij de weg mij duidelijk is. Mijn bede is om verlost te worden van een vleeselijk stelsel, maar mijn uitgaan schijnt alsnog niet mogelijk. Bid voor mij, opdat mijn weg mij duidelijk wordt en ik niet loop voordat ik geroepen ben, nog blijf nadat ik de waarschuwende stem zal gehoord hebben. Ik kan niet optrekken wanneer ik wil, maar moet wachten op de wolkkolom. Doe mijn christelijke groeten aan, puntje, 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 en geloof mij te zijn, uw toegenegen in Jezus Christus, JCP. De volgende brief, de tweede brief, gericht aan de heer Rachham, Stethampton, 12 december 1834. Waarde heer Rachham, aangezien ik geen gelegenheid vond om een brief naar de stad te zenden, vlei ik mij om verschoond te zijn van mijn belofte om aan u te schrijven. Ge zult nu zeker voorgoed in uw nieuwe woning gevestigd en enige mate met de levenswijze verzoend zijn. De drukte en het gedruis van Rochester moet u in het eerst zeer vreemd geweest zijn, en ik neem aan dat u in uw gedachten dikwijls uw vorig rustig verblijf terugwenst, waar bijna het enige gedruis dat tot u doordrong de beek was die voorbij uw venster stroomde. Doch wanneer het geloof in beoefening mag zijn, dan zal Gods hand in deze verandering opgemerkt worden. Daarboven, wat doet het er eigenlijk toe, waar wij de weinige jaren van onze pelgrimsreis hier beneden doorbrengen? En God wordt evenzo wel gevonden, gekend, bemind en gediend, te midden van een woelige menigte in een stad als in de afzondering van een landelijk dorp. Zijn verblijf is in het hart, overeenkomstig zijn belofte: ik zal in hen wonen en onder hen wandelen. En eveneens spreekt hij in de volgende plaatsen die daar betrekking op hebben: Exodus, Leviticus, Jesaja en Zacharia. En zo net was het van 2 Korinthe 6. Maar u zult zeggen, o, was het inderdaad zomaar met mij, mocht de Heere God in mij wonen en met mij wandelen. Zien wij op onze eigen geschiktheid, dan moeten wij met Salomo zeggen, in 1 Koningen 8, maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja, de hemel der hemelen zou u niet begrijpen. Hoeveel te minder dit huis dat ik gebouwd heb. Als God in waarheid bij een ziel woont, dan is het alleen door de Zoon zijnde liefde. Wat ons aangaat, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, van de voetzool af tot het hoofd toe, is er niets geheels in ons, maar wonden, striemen en etterbuilen, gelijk een bormput zijn water opgeeft, zo werpen wij onze goddeloosheden uit. Jeremia 6. En in onze harten, dan spreek ik uit ervaring, wordt van nature niets gevonden dan hoogmoed, ongeloof, wereldsgezindheid, afgoderij, ongeloof en zinnelijkheid. Het is een kooi met onrein gevogelte, een hol van schorpioenen. En dikwijls schijnt het de voorstelling van Babylon, zoals Johannes dat beschrijft in Openbaring 18, een woonstede der duivelen en de bewaarplaats van alle onreine geesten. In onszelf dus zullen we altijd vuil en zondig zijn, en ten enenmale ongeschikt dat Jehovah in ons woont en met ons wandelen zou. Als wij door God zijn aangenomen, dan is het alleen voor zover als wij aannemelijk zijn in de geliefde. De Heilige Geest beschrijft de kerk in Ezechiël 16 als geworpen op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. Dit is van nature onze staat en toestand. Maar o, gezegende toevoeging in vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Er is niets schoons nog beminnelijks in de mens dat de opmerking des Heren aantrekt. Nee, integendeel. Hij is vuil en walgelijk in zijn ogen. Liefde is van Gods zijde geheel vrij, gelijk hij ook zegt in Hosea 14. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. En het is uit kracht van deze vrije, eeuwige, soevereine en onveranderlijke liefde van zijn zijde, en niet door enige goedheid of gepastheid hunnerzijds, dat hij zijn vleugel over een ziel uitspreidt en met haar een verbond maakt. Maar u, of liever uw ongelovig hart, zal zeggen, dit is niet voor mij hoor. Maar waarom niet voor u? Bent u niet een arm, hulpeloos, met zonden beladen schepsel? Bent u niet zonder hoop en zonder hulp? Wel nu, de zulke zijn het voor wie deze vrije zaligheid bestemd is. Die hongerige vervult hij met goederen en de rijken zendt hij ledig henen. De wijn en melk van het evangelie is zonder geld en zonder prijs. Indien u vermoeid en beladen bent, dan spreekt de Heere Jezus tot u en nodigt u om tot hem te komen. Ik weet wel wat een ongelovig hart is, en hoe het altijd partij tegen ons trekt, en harde dingen tegen ons schrijft. Maar steeds wens ik u te bemoedigen om te hopen, ja, gelijk de vader der gelovigen, tegen hoop, en wel volkomen te hopen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1. Uw beproevingen zijn ongetwijfeld veel, en ik geloof graag dat u soms bijna eronder dreigt te bezwijken. Maar dit is het bestemde lot van de ware kinderen Gods. Er is een bepaalde noodzaak voor al uw verzoekingen, kruisen en verdrukkingen, gelijk Petrus zegt. In 1 Petrus 1. Het doet mij een genoegen te weten dat u een voordelige evangelieverkondiging verkregen hebt. Ik heb hoop dat het met uw huidige leraar goed zal gaan, om voortdurend een levensbron in des dienaars ziel te vinden, waaruit de kinderen Gods genade en het goede toevloeit, is nog heel wat anders dan voor een korte tijd met genoegen te kunnen horen. Ik zou u raden om niet te haastig te zijn met een verbintenis aan te gaan, het zij als lid van een kerkgenootschap of met de belijders in het algemeen. De beste zijn het moeilijkste te vinden, en die zich het meest opdringen zijn waarschijnlijk diegenen wiens godsdienst meer bestaat in woorden dan in kracht. Als de Heer het goed vindt, zal Hij u zelf, lieve christelijke vrienden, verwekken. Maar voor een vreemde zoals u bent, is het beter te wachten dan kennissen aan te knopen die u later weer moet opgeven. Het gaat met ons hier meest bij het oude. Wee mij, mijn magerheid, schijnt de algemene uitroep. Aangezien de dagen kort zijn en ik zeer vatbaar ben om kou te vatten, heb ik in de laatste tijd mijn volk weinig kunnen bezoeken. Mrs. S. Hall, met twee L'en, schijnt enige mate van haar dodigheid hersteld te zijn, hoewel ze steeds vol blijft van klachten en nog vaak met toegenegenheid van u spreekt. Inderdaad, ik vertrouw dat wij allen in liefde u gedenken en uw heengaan ons smart. Ik herinner mij dat u in een van uw brieven nog dank zegt dat ik u veel geleerd heb van het kwaad uws harten. Ik wenste wel dat ik u zoveel of nog meer van Christus mocht geleerd hebben. Wij hebben twee lessen te leren, waarvan de een zeer pijnlijk en de ander zeer aangenaam is. De eerste hebt u tot hiertoe enigermate geleerd. De tweede, welke bestaat in de bevindelijke kennis van Christus, moet u nog voortdurend leren. En naarmate u de reinigende, genezende en heiligende kracht van zijn bloed, liefde, genade en rechtvaardigheid leert kennen, zal uw hart zich verheugen met een heerlijke en een onuitsprekelijke vreugde. Wat sommigen ook mogen zeggen aangaande bevindelijke evangeliedienaars, dat zij hun volk in twijfels en vrezen opbouwen, ik geloof niet dat dit zo is. Ze zijn geen vijanden van een evangelische blijdschap, als zij maar van de rechte soorten in de rechte weg verkregen is. Het is zo, vijanden zijn ze, en het is te hopen dat ze altijd vijanden blijven van een verderfelijke hoop en valse verzekeringen. Maar wanneer zij een waarlijk verbroken en boetvaardig hart ontdekken, dan zien zij o zo graag dat het geheeld wordt door die grote medicijnmeester. Hoewel ik u aangeraden heb om sober te zijn in het aankopen, in het aanknopen van godsdienstige vriendschapsbetrekkingen of zelfs kennissen, toch zal het zijn voordeel voor u kunnen hebben wanneer u onder uw vaste bevolking enkele nederige zielen zult vinden die een bevindelijke kennis hebben van zonde en zaligheid, om nu en dan met hen te verkeren. Onze koude, dodige harten hebben verfrissing nodig, en gelijk men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de man het aangezicht van zijn vriend. Maar zoek de Heer in de eenzaamheid, zoals David zegt: spreek in uw hart op uw leger en wees stil. De spijze die Christus geeft, die wordt genoemd verborgen manna. En de nieuwe naam op de witte keursteen kent niemand dan die hem ontvangt. Openbaring 2. Een geestelijk gelovige beschouwing van hem in de eenzaamheid en in het verborgen is veel beter dan een jaar lang van hem te spreken met de tong en van hem te horen met het gehoor des oors. Hij zal u met zulke bezoeken zegenen als hij goed voor u oordeelt, en ik geloof dat u over het algemeen ze ervaren zult voor, in of na verdriet en benauwdheid. Onze vergaderingen in de kerk en bij de lezing worden in de laatste tijd uitnemend goed bezocht, en in het bijzonder de laatstgenoemde. We hebben behoefte om aangedaan te worden met kracht uit de hoogte. We hebben zegen nodig om onze harde harten week en onze zielen vruchtbaar te maken. En wanneer Hij met ons is, dan is alles wel. Wanneer Hij gemist wordt, is alles slecht. Geloof mij te zijn, mijn lieve R., uw oprechte en toegenegen vriend, J.C.P. Einde van de tweede brief. Dan volgt nu de derde brief, geschreven aan de heer Jozef Perry in Ellington. En hij schrijft hem in Londen op 7 juni 1839. Mijn lieve vriend, sinds enige tijd voel ik begeerte om u nog eens te schrijven, eer de tijd daar zal zijn dat wij elkaar weer persoonlijk wensen te ontmoeten te Ellington. Ik kan echter de juiste tijd niet bepalen wanneer ik, Deo Valente, mijn vrienden in Wiltshire, waar Ellington ook ligt, dat is de streek, zal kunnen bezoeken uit oorzaak van wat u ongetwijfeld smartelijk zal zijn om te horen. Onder Gods oneindige wijze beschikking heb ik op mijn reis van welwin een ernstige borstaandoening opgelopen, zoals u vroeger wel eens getuige van was te Ellington, en waarvoor ik een tijd lang genadig verschoond was gebleven. Zondag preekte ik 2 maal in de Zoarkapel, maar 's avonds met grote inspanning door schorheid, die ik zelfs in de morgen nog pijnlijk voelde. Sinds die tijd heb ik het huis, ja, meestentijds het bed moeten houden. Doch ik ben nu door genade zachtkens aan beterend. Ik vond mij echter verplicht aan de diakenen van de Zoarkapel te schrijven dat ik deze week en de volgende zondag niet kan preken. Het is mij wel smartelijk hierdoor hen zowel als de vergadering teleur te stellen, die gewoonlijk zeer groot is. Maar ik kan niet anders, daar ik nu geheel ongeschikt ben om te preken. De oom van mijn vrouw bedient mij en zegt dat ik heden veel beter ben. Dat kan wel eens William Tiptaf zijn. Te Welwyn bracht ik met mijn vriend Smart enige dagen met genoegen door. Wij wandelden, spraken en beleden tegenover elkaar zonder een enkele wanklank te vernemen. Hij is waarlijk een begenadigd man en naar mijn oordeel een vergevorderd christen. Zonder iets van zijn getrouwheid, vrijmoedigheid of beslistheid te hebben verloren, is hij veel zachter in zijn handelswijze en uitdrukkingen geworden. Hij preekt zeer rechtzinnig, bevindelijk en gezegend. De collecte was 335 pond, dat mijns inziens veel was voor zulk een arm volk. Ik geloof dat de kapel nooit zo vol gezien was dan al die drie vergaderingen. Ik meen dat onze vriend Tiptaft beterende was toen ik Stamford verliet. Wat hem misschien tot grote zegen zou kunnen zijn, maar zijn hoorders niet gewillig zullen toestaan, is dat hij ophield met te preken. Zij die er kennis van hebben, die weten hoe beproevend het voor de gezondheid en het lichaamsgestel is, en welke invloed het heeft op lichaam en geest, preken. Ik ben eens de snoodste opstand daarover in mij gewaar geworden. Maar onze natuur is zo ontzaglijk verdraaid en rebellerend, dat zij met God twist, als hij onze paden kruist en onze vleeselijke wensen verijdelt. Voorzeker. Zij die van voortgaande heiligmaking spreken, weten niets van die inwendige melaatsheid die altijd weer uitbreekt. Al is het werkelijk niet in woorden of daden. Ik ben er overvloedig van overtuigd dat wij in de grond ongeneeslijk zijn en dat zelfs het grote geneesmiddel onvoldoende is gelijk onbeproefde medicijnen aan het bed van een zieke. Ik voel mij bozer en vuiler dan ooit. Soms is het mij al, was ik de grootste huichelaar en bedrieger, aangezien ik mij in alles zo ongelijkvormig bevind bij wat een evangeliedienaar en christen betaamde. Ik ben als een afgaande wekker, die een hemelse hand nodig heeft om op te winden, want door gebeden, lezen, overdenkingen enzovoorts is het mij niet mogelijk. En ik ondervind het evenzeer, dat de hemelse werkmeester niet juist voor 24 uur opwindt, om dan de machine weer te laten aflopen. Hij geeft van tijd tot tijd de nodige veerkracht, terwijl ik niets anders kan dan tegenwerken. Ook ondervind ik dat ziekte noch vleeselijke godsdienst het gemoed heiligt. Ik ben, het zij gezond of ongesteld, stomp en vleeselijk, tenzij de gezegende Heere mij anderszins doet gevoelen. Mijn vriend Justins is hier zo even geweest en deelde mij de teleurstelling mee die de vrienden de vorige avond ondervonden. En daarom kan ik het niet weigeren om de volgende zondag te spreken. En ik heb dus beloofd mijn best te zullen doen. Ik geloof dat ik het in een andere plaats of voor een ander volk niet op mij zou genomen hebben, maar ach. Er was de laatste avond zulk een grote menigte samengekomen, en hoogstwaarschijnlijk zal dat zondag ook zo zijn. Een mens moet zijn volgzaamheid vaak duur betalen, beide in zijn ziel en lichaam. Geloof mij te zijn, uw toegenegen vriend, J.C.P. Dan volgt nu de vierde brief. Die is gericht aan mejuffrouw Richmond. Hij schrijft hem vanuit Londen op 22 juni 1839. Mijn waarde mejuffrouw Richmond. Ik vrees dat het mij niet mogelijk zal zijn u en der vrienden minzamen uitnodiging op te volgen om te Statham te komen, aangezien ik steeds of reeds voor enige tijd bepaald ben en onderscheidene uitnodigers sinds ik in de stad was afgewezen heb. Het zou me werkelijk aangenaam zijn mijn oude vrienden te Statham en omstreken weer eens te zien en met hen te spreken over de dingen die onze eeuwige vrede aangaan en over de veel en onderscheidene hoogte en diepte die wij op onze weg ontmoeten. Ik bevind mij nog steeds in het oude spoor en ik kan maar geen effene pad uitvinden. Maar in oprecht gemoed, het is een zeldzaamheid om dat naar waarheid te kunnen betuigen. In oprecht gemoed, ik voel het een beter en veiliger pad te zijn dan het ijdel vertrouwen van opgeblazen beleiders. Voor een dode, ongevoelige ziel is het gemakkelijk om roekeloos te zijn. Maar om te geloven is voor een levende, godvrezende ziel zeer moeilijk. Knechten rijden te paard, een nietig ding om een mens te behouden en vorsten wandelen als dienstknechten op de aarde. Voorzeker, er zijn velen wier voortreffelijkheid altijd in eigen schatting opstijgt naar de hemel en wiens hoofd en niet hun hart tot aan de wolken reikt. En nochtans zullen ze nooit aanschouwen de rivieren, de stromen en de honingbeken, maar de hemel zal hun ongerechtigheid ontdekken en de aarde, Gods kinderen, zullen tegen hen opstaan, Job 20. Het gehele getuigenis en de geest van het woord der eeuwige waarheid is om de machtigen van hun tronen af te stoten en de nederigen te verhogen, de hongerigen met goederen te vervullen en de rijken ledig heen te zenden. Zo verwerven de kreupelen de prooi, de blinden zien uit de donkerheid en uit de duisternis, de melaatse worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen van geest wordt het evangelie verkondigd. Maar wanneer wij nooit in ons gevoel en bevinding kreupel, blind, melaats, doof, dood en arm waren, zeker zullen wij geen geschiktheid hebben voor nog belangstelling in de evangelische zegeningen. Ik geloof dat ik in ons kleine dorp lessen geleerd heb die mij zeer voordelig geweest zijn en nog zijn sinds ik meer tot die openbare bediening van het woord gebracht werd. En wat ik daar vaak in ziekte en smart ondervond van de bedriegelijkheid, geveinsdheid, hoogmoed, vermetelheid, vuilheid en goddeloosheid van mijn eigen hart, als ook van de genade en de goede tierenheid Gods, dat heeft, naar ik vertrouw, mij in een flauwe en een zwakke mate bekwaam gemaakt om te getuigen tegen de inwendige boosheden van iemands anders hart en te verdedigen een zaligheid door vrije genade bevindelijk bekendgemaakt. Ik ben nu in deze grote wereldstad Londen van welke ik geloof dat te midden van haar goddeloosheden en verfoeiselen de Heere God een levend gemaakt volk heeft. En de kapel waarin ik preek, hoe ruim ook, is telkens goed bezet. Te midden van de vele evangeliedienaars schijnen er inderdaad weinigen te zijn die een roeping hebben om de zwaar beladenen te verlichten en de verdrukten recht te doen. De meesten wentelen zich in het slijk van het arminianisme of verheffen zich hoog in de sfeer van het letterkundige calvinisme. Het komt mij voor dat weinigen de kudde naar behoren weiden. Ik heb zeer recent bericht uit Ookhem ontvangen en het verblijdt mij te kunnen melden dat de heer Tiptaft weer beter is. Preken echter moet hij om zijn gezondheid enige tijd staken. En ik stel mij voor dat dit voor hem en zijn volk beide zeer smartelijk moet zijn. Wat mijn eigen gezondheid betreft, die is door genade veel beter dan toen ik te Stedham was, waar het vochtige luchtgestel mij zeer nadelig was. Ook heb ik sinds ik Ellington verliet een betere gezondheid genoten en lijd nu minder van 2 maal te preken dan ik te Stedham met 1 maal ondervond. Het verheugt mij om te horen dat Broekland tot opziener bevorderd is en van harte hoop ik dat de Heere hem getrouw maakt voor zijn aardse meester. Het zal hem niet aan verzoekingen ontbreken en de Satan zal het hart op hem aanleggen om hem in de strik te krijgen en al zo neer te stoten. En dan zouden de goddelozen juichen. Ik heb vernomen dat de heer Kai, of Kay, onlangs in Stedham was. Ik hoop dat de Heere met hem was om het woord te zegenen. Verzeker de vrienden die in uw kleine vergaderzaal aanbidden, mijn toegenegenheid. Groet ze bij name. Indien ik sommigen zou noemen, dan zouden de anderen allicht menen dat ik hen minachtte, wat echter niet het geval is. De meesten gedenk ik met christelijke toegenegenheid. Ik zou hem graag nog eens in het vlees aanschouwen. Uw zeer oprechte, in de waarheid, J.C.P. De 5e brief. Geschreven vanuit Stamford aan de heer Joseph Perry in Ellington op 5 september 1839. Mijn waarde vriend, u zult ongetwijfeld graag iets van ons willen horen en hoe wij door genade veilig tot de plaats van onze bestemming gekomen zijn. Op dezelfde dag dat wij uw gasvrije woning verlieten, kwamen wij te Londen aan. De volgende dag ging ik een bezoek brengen bij mijn vriend Justins, die ik in grote verlegenheid vond, omdat hij geen leraar wist te vinden voor de dienst van donderdagavond, daar hun hulpprediker hen de vorige dag verlaten had. De oude man verzekerde mij dat hij de Heere gebeden had om hem een dienaar te zenden en hield vast dat mijn komst daar een antwoord was op zijn gebed. Zoveel ik kon sprak ik tegen, doch tenslotte kon ik het niet langer weerstaan en gaf mij toestemming om voor hen te preken. Waarop hij zei zijn best te zullen doen om het bekend te maken door het verspreiden van circulaires. Tot mijn verbazing, en ik geloof dat het de diakenen ook zo ging, was er een grote menigte samengekomen, zodat de kapel overvol goed bezet was. Ik meen te mogen zeggen dat de Heere met mij was, zodat ik hen iets mocht mededelen van wat de ware godsdienst is, en hoe de ziel daarvan deelgenoot wordt. Bij het gezicht van zulke grote vergadering, te samengekomen na zulke korte kennisgeving als mijn vriend Justins vermocht aan te wenden, voelde ik mij zeer bevredigd. En de vorige dag des Heren hadden wij de voor- en de namiddag een goede opkomst, en de vrienden schenen verblijd dat wij weer goed en wel thuis waren. Ik vermoed dat John Kay vrijdag behouden is aangekomen. Het is mijn oprechte begeerte dat de Heere met hem kwam en hem zegene en ten zegen zal stellen. Hij mag door gouden en houten bazuinen blazen, maar wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Exodus 4. Eén woord door God zelf tot de ziel gesproken zal wonden of helen, doden of levend maken, terwijl alle woorden van menselijke wijsheid en kracht nutteloos op de grond zullen vallen. Als het Gode belieft door een mens te spreken, wie of wat zal het beletten? En indien hij niet door hem wil spreken, wie of wat zal hem ertoe verplichten? Niemand verdedigt dit meer dan John Kay. En God zegt, die mij eren, zal ik eren. Het preken is een geheimzinnige zaak. En Gods handelswijze om zielen te zegenen door zulke zwakke, onwetende, bezoedelde, onwaardige schepselen, als sommigen van ons zichzelf gevoelen, het is een verborgenheid der verborgenheden. Uit kracht van een gevoelig besef van mijn onkunde en vuilheid, heb ik dikwijls een getuigenis mogen verkrijgen van gezegend te zijn in de prediking. Wanneer ik meer wist en meer voelde, meer bad en las, meer gelovig verkeerde, meer ijverig, vurig, waakzaam, ootmoedig, nederig, afgezonderd van de wereld enzovoorts, dan zou ik denken meer aan de zegen te mogen geloven. Maar, wanneer ik mij zo duister, stomp, blind, werelds, dwaas, zondig, en schuldig bevindt, dan vind ik het zeer enig getuigenis, dan vind ik het zeer moeilijk enig getuigenis te verwachten dat de Heer het ten zegen stelt voor zijn uitverkorenen. Ja, als ik alles was wat ik wenste te zijn, ik zou weldra mijzelf bewieroken en in plaats van mij te verwonderen hoe God mij zou kunnen zegenen, mocht ik mij verbazen hoe Hij mij niet zou zegenen, tegenover zoveel ijver, gebed, waakzaamheid, als ik wel niet betoonde. Daarom zal God ervoor zorgen, dat Hij zelf alle eer ontvangt, en in ons eerlijk gemoed zijn wij bereidwillig om ze aan Hem te geven. Mijn lieve vrouw is bezig met ons huis in gereedheid te brengen. Wij hebben een bediende die ons goed bevalt en is evenredig en rustig. We hebben dus voor zover dit aardse rijkt alles wat ons vergenoegen kan. Maar wat is dat alles bij gemis van goddelijke vertroostingen? Ik voel me steeds beproefd aangaande mijn godsdienst. En breng mijn dagen meest door in het kasteel twijfeling. We Het schijnt wel dat ik de rechte kenmerken mis. Ik heb behoefte aan meer besliste en blijvende bewijzen van mijn aanneming onder het volk van God. Het rouwt mij niet in Wilts geweest te zijn, aangezien ik nooit zulke vereniging aan de vrienden voelde dan gedurende mijn laatste bezoek. Hoewel mijn hart niet zo bijzonder ruim is, toch hebben sommigen van mijn vrienden te Wiltshire er een plaats in. Ten opzichte van hun vriendelijkheid en hoogachting heb ik alleen dit te zeggen, dat ze beide onverdiend zijn. Maar zij, die warme vrienden hebben, hebben in de regel ook bittere vijanden, en zo ondervind ik het ook. Naar ik verneem, hebben de vrienden hier tegen mij dat ik zo lang uitblijf, en zij hopen dat ik op een volgend jaar niet zo lang van huis zal gaan. Doe mijn liefdesgroet aan J.K., mijn vriend Dredge, de heer Wilt en al de vrienden. Doe onze verenigde groet aan mejuffrouw Perry, mejuffrouw C. en de heer en mejuffrouw T. en al de vrienden, aangaande welker tedere achting wij gevoelig wensten te zijn. Uw liefhebbende vriend, J.C.P. Einde van de vijfde brief en tegelijk einde van het eerste gedeelte van de brieven van Philpot, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert zonder toestemming.